Ons deze godsdienstoefening aanvangen door met elkaar te zingen Psalm 30 en daarvan het eerste vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, dewijl ge mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Psalm 30, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden opgetekend in het eerste boek van Samuel, daarvan het 27e hoofdstuk. 1 Samuel 27, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 1 Samuel 27. David nu zeide in zijn hart, nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Mij is niet beter dan dat ik haastelijk ontkomen in het land der Filistijnen, opdat Saul van mij de hoop verliezen om mij meer te zoeken in de ganse landpalen Israëls. Zo zal ik ontkomen uit zijn hand. Toen maakte zich David op en hij ging door, hij en de 600 mannen die bij hem waren, tot Achish, de zoon van Maoch, de koning van Gat. En David bleef bij Achish te Gat, hij en zijn mannen, een iegelijk met zijn huis. David met zijn beide vrouwen, Ahinoam de Israëlitische en Abigaël de huisvrouw van Nabal, de Karmelitische. Toen Saul geboodschap werd dat David gevlucht was naar Gat, zo voer hij niet meer voort hem te zoeken. En David zeide tot Achis, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, men geven mij een plaats in een van de steden des lands, dat ik daar wonen. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf hem Achis te 10 dagen Siklag. Daarom is Siklag van de koningen van Juda geweest tot op deze dag. Het getal nu der dagen die David in het land der Filistijnen woonde, was 1 jaar en 4 maanden. David nu toog op met zijn mannen, en zij overvielen de Gezurieten en de Girzieten en de Amalekieten, want deze die zijn van ouds geweest de inwoners des lands, waar gij gaat naar Sur en tot aan Egypteland. En David sloeg dat land en liet nog man nog vrouw leven. Ook nam hij de schapen en runderen en de ezels en kemels en klederen en keerde weder en kwam tot Achis. Als Achis zei, waar zijt gij lieden heden ingevallen? Zo zei David, tegen het zuiden van Juda en tegen het zuiden der Jerameëlieten en tegen het zuiden der Kenieten. En David liet nog man nog vrouw leven om te Gat te brengen, zeggende dat zij misschien van ons niet boodschappen, zeggende alzo heeft David gedaan. En alzo was zijn wijze al de dagen die hij in der Filistijnen land gewoond heeft. En Achis geloofde David, zeggende, hij heeft zich ten enenmale stinkende gemaakt bij zijn volk in Israël. Daarom zal hij eeuwiglijk mij tot een knecht zijn. Tot zover.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken we het aangezicht, zo zie je. Heere, dat is uw naam, en u zult die naam ook niet aan andere goden geven. De goden der heidenen zijn afgoden. Ze hebben een tong en spreken niet en ogen en zien niet en voeten. En gaan niet, maar gij zijt de Heere. Van eeuwigheid Israëls God. Die door woeste baren, door brede stromen een pad baant. Die een gemeente ten eeuwige leven opzamelt door de prediking van uw woord. Het wonder boven alle wonderen werkend in het leven van een mens waar het een wonder voor wordt. U heeft hij medelevend gemaakt dat gedood waart in de zonde en in de misdaden. Dat grote wonder, dat zult u blijven openbaren tot de dag dat uw gemeente voltallig is. Zo voltallig dat er geen klauw van achter gebleven is. En zo voltallig dat de mens niet in staat zal zijn om ze te tellen. Want het is de grote schare die niemand vertelling kan. En ze zal er zijn uit alle volken. Ze zal er zijn uit alle naties. Ze zal zijn uit alle talen. Ze zal zijn uit alle geslachten. En dat is een wonder, want de aarde moet vol worden van uw kennis. Maar wat gaat het een wonder worden als we daar zelf in begrepen worden. En het nooit uit de wonder een wonder doorleefd wordt. Dat u omzag naar een die een vreemde was en naar een dode hond. Heere, zo komt u aan uw eer en u voerde dat uit in de openbaring van hem. Er staat geschreven en de Vader heeft de Zoon lief en hij heeft hem alle dingen in zijn hand gegeven. Die liefde des Vaders en u verkiezend welbehagen, die liefde des Zoons. En ze zelfs offeranden in die liefde van de Heilige Geest om in te wonen in die tempel die eenmaal volmaakt was in uw schepping. Door de diepte van zonden en val, vervuld met alle afgoderijen, ja, naar uw eigen woorden, tempel van de vorst der duisternis, en u gaat in dat wonderlijk uur, om dat mensenkind vrij te maken, die ingaat in het huis van de sterk gewapende om zijn vaten te ontroven. Heer, en dat zal niemand kunnen tegenhouden. Dat zal de mens niet kunnen, dat kan de tijdgeest niet. Maar dat kan ook die mensen niet die u te sterk wordt. En daarom bidden we van u om dat gans bovennatuurlijke werk. Of u dat ook vanavond verheerlijken wil in vele harten, opdat uw huis vol worden en dat ook nu betoond zal worden vandaag, want u zelf hebt beloofd met uw gemeente te zijn tot aan de volleinding der wereld die met uw godheid, genade en waarheid en geest bij uw gemeente zijt en blijft. Voorwaar, milde handen, vriendelijke ogen, ze zijn bij u van eeuwigheid. Wanneer u ons vanavond vergunt hier te zijn, laat het goed zijn. Dat de milde regen mogen druipen, uw erfenis verkwikt, wanneer ze moe en mat geworden is. En wil u al die knopen van het leven, wilt u zo'n knopen aan al die vragen eens beantwoorden. En al die raadsels waar een mensenleven zo mee vervuld kan wezen. Dus ontraadselen dat het vanavond waar mogen zijn, dit werk is door Gods alvermogen, door z'n Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar we doorgronden het niet. Ontfermer is uw naam. U bent de grote vredevorst. U verzamelt uw machtig volk. Dat vanavond de deur der schriften geopend zij en u uw voetstappen zet in het midden van ons. Dat onze jonge mensen buigen mogen voor u, de God der waarheid, hun jonge leven leren verpanden aan u. Wat exempelen van uw genade, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Uw kinderen mogen voedsel ontvangen. Waterschep uit die fonteinen des heils. Hun naaktheid bedekken met de klederen des heils. En kon het zijn, Heer, ook vanavond, nu ik het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou me schenden. Thuis moest blijven, willen we u de Heere opdragen. Werk nog in de binnenkamer, Heere. Ach, u bent een God van verre, ook een God van nabij. Gedenk wat rouw draagt. Waar we ook zijn, we nemen het maar mee, Heere. Ieder met zijn eigen leed, verdriet, littekens, onbegrijpelijke wegen. Vertrooster is uw naam. Eén woord, Heer. En ze is meer dan duizenden woorden van anderen. Want u zegt zelf dat genade in uw lippen uitgestort is. Gedenk wat in de ziekenhuizen is, wat opgenomen is, wat er al verbleef. Ontferm u over alle verdrietelijkheden des levens ook in het midden van de gemeente en bijzonder wanneer ook de bediening van de heilige doop daar is. We dragen deze gezinnen aan u op. U was een bewaarder, u vermederde, stond bij in het uur dat het bang was, u hielp door. Het wordt zo gemakkelijk uitgedrukt, we weten het, Heer, moet allemaal ingeleefd worden. Maar dat ze het beleven, dat ze hier samen mogen zijn en straks met hun zaad, voor u de Heere, en dan, als het merk en valteken Christus op die voorhoven van die kinderen openbaar worden, zoals onze belijdenis het leert, wil u dan een bewaarder zijn, ze afzonderen, ze doen zijn tot sieraden van uw gemeente op aarde, opdat het zaad u dien, uw lof, uit de mond der kinderen werden beluisterd. Neem ons voor uw rekening, onder alle omstandigheden des harten denkt aan uw kerk, vermede die kerk, wil over ons de wacht houden, bewaar dat kuddeke dat ligt onder het zegel uw verkiezing, sterk uw knechten en allen die uw kerk mogen dienen. Wat we vergeten, vergeet u het niet. En help uw knecht in de arbeid van dit uur, om Jezus wil. Amen. Ik lees het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen het storend zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we vernieuwd geboren worden. Dit leert ons de ondergangen besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen, en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden ons in de gemeenschap bij zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Dat is gelijk als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, doordat we eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, of vermits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden, met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we soms tijdens zwakheid en zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende Genesis 17 vers 7, ik zal een verbond oprichten tussen mij, tussen u en tussen uw zaad na u, en uw geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Peter in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dan Markus 10 vers 16. Terwijl nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij deze heilige ordening Gods als in tot onze troost tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid tot het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgen, droogvolk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uw entwil getroost, verlaten en ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, de enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoeken de ouders op te staan. Geliefden in de Heere, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom een allerhande ellendigheidje aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot het verstand zullen gekomen zijn waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, we lezen bij de profeet Jesaja dat de Heer spreekt, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. En mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En dan ging het over de wijze waarop God zegt een gemeente ten eeuwige leven verkoren zal bijeen vergaan erin. Wij denken dat niet uit. En onze wegen, die lossen dat ook niet op. Als ik zo sta, dan kunnen de gedachten zo vermenigvuldigen. Dan zie ik je nog als kinderen op een catechisatie komen. We hebben je tot wasdom zien komen, je huwelijken bevestigd, kinderen gedoopt, nu jullie eerstelingen, nietwaar? En dan Gods gedachten, ze waren hoger dan de onze. Ik dacht eraan, toen ik dat formulier las. Het gaat dus over de doop. Over het wonder van de God van de eed en de God van het verbond. Van die God die eenmaal onder de tekenen van zijn majesteit in de Sinaï sprak. Ik ben de Heere, uw God. Staat er dan toch maar. En als het dan gaat in de uitvoering van de heerlijkheid van dat eeuwige verbond. Hellebroek zegt dat Demus God werkt en handelt met de mens verbondsgewijze. En ik moet het treffende formulier lezen. En dat formulier bepaalt ons bij de heilige doop. En dat teken van de heilige doop, daar hebben de vaderen van gezegd in de belijdenis. Dat onze kinderen het merk en valteken Christi dragen. Nou, en dan ga ik het formulier lezen. Uw kinderen, onze. Dicht bij de deur blijven maar. Je kan toch niet tegenvallen. In zonde ontvangen. In zonde geboren. Allerhande ellendigheid. Verdoemen is onderworpen. Nou. Dan gaat het over uw kinderen. En dan mijn wegen zijn niet uw wegen, mijn gedachten niet. Daarin komt ons zo treffend doopformulier ons de rijkdom van het evangelie aan te wijzen. Hoe God door de diepte van de val en de gruwel van de mensenbestaan heen zich verheerlijkt. Want genade buiten de val, dat kan niet. Maar als er een val is, dan moet er een schepping geweest zijn. En als we over een schepping denken, dan denken we aan de heerlijkheid van die God. Die na zijn eeuwig welbehagen getuigt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En hij schiep de mens, maar een vrouw schiep hij. Het schepsel Gods. Schepsel Gods, van God afgevallen, aan allerhande ellendigheid onderworpen. Als de Heere daar een punt gezet zou hebben, zouden we niets kunnen zeggen. Het is de waarheid, niet alleen als belijden, ook als beleving, dat ze in Christus geheiligd zijn. Dus wat zegt de Heer in de heerlijkheid van mijn openbaring? Heilig ik ze, ik zonder ze af. Onze kinderen die afgezonderd worden van de heidenen, zeg maar catechismus, en van de volken van rondom. Ja, en als lidmaten zijn er gemeenten behoren gedoopt te wezen. Nee, we gaan geen drie verbonden leven voorstaan. Maar wel hoe dat God naar zijn vrijmacht werkt op dat terrein wat hij zelf gebakend heeft. Zo'n Kotwijke Broek. Kraanvisite komt en je kijkt naar die boerderijtjes, je kijkt naar buiten. Al dat weiland van jullie, netjes afgepaald, nietwaar? Je laat je vee toch niet op het terrein van anderen lopen? En je laat je vee toch niet in de stallen van anderen zijn? Dat doe je toch in de natuur niet? Wel, dat doet de Heer naar zijn vrijmacht ook niet. Heeft in midden van de wereld, heeft hij een terrein afgebakend. Waar hij woont, werkt, zijn wonderen doet. We noemen dit de geheimen van de verbondsopenbaring. En daar verkeren je kinderen in. Maar ja, het is niet alles Israël wat Israël genaamd wordt. Want dat formulier heeft ook gezegd dat we in dat Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. En dan gaat het over het geestelijke, hemelse koninkrijk. En als Jesaja nu zegt dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen, en zijn gedachten hoger, dan zegt de Heer, kijk, zo wil ik het en zo doe ik het. En dat verandert de tijdgeest niet. En ons moderne denken niet. Zo heeft God het gewild. U heeft die levend gemaakt omdat je geloofde. Nee toch. Toen je dood waart in de zonde en de misdaad. Zou je het onthouden? Twee dingen. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Gemeente, Gods wegen zijn hoger dan de onde. Hij werkt een werk. Door de onbevattelijkheid van zijn lieve raad. Dat we later zouden bevatten. Dat die raad des Heren bestaat tot in eeuwigheid. Moet ophouden, we gaan dopen. Na de bediening van de doop gaan we die ouders een versje toezingen. Naar gebruik. Zegenbeden van 134. En de Heren mocht de zegen en de kracht daaraan willen verbinden. Na de bediening van de doop. 134 vers 3. Laten we zitten. Komt u maar. Rijk, ik doop u in de naam des Vaders, en des Zoons en des Heilige Geestes. Gijsbertje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u maar. Aard, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Wij eindigen nu deze doopdienst met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen Psalm 55, 1, 2 en 4. Terwijl we zingen, kunt u de kinderen de gemeente uitdragen. 55, 1. O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep uw volks wilt horen, verberg u niet voor al mijn smeken. Verhoor mij, Heer, geef gunstig acht op mijn misbare jammerklacht, wanneer de nood mij uit doet breken. Het geroep des vijands doet mij beven. En vier, och gaf me iemand duivenvleugelen. We noemen 55, 1, 2, 4, terwijl we zingen is de collecte. En u kunt de kinderen dan de gemeente uitdragen.
Thank you.
in vervolg van onze Bijbellezing over David willen wij vanavond met u denken over het 27e hoofdstuk. Ik beluister daarin als hoofdgedachte David te Siklag. Ik heb drie gedachten. In de eerste plaats Davids vlucht naar Siklag. Davids verblijf te Siklag. En Davids krijgstocht uit Siklag. Hoofdstuk is u voorgelezen. De hoofdzaken heb ik samengevat. David te Siklag. Zijn vlucht. David nu zit in zijn hart. Nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen, maar is beter dan ik haast omkomen in het land der Filistijnen. En dat is eindigt in Siklag. Zijn verblijf, zoals u dat bij vijfde vers gaat vinden. En David zeide tot Achis, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, maar geef mij een plaats en een van de steden des lands dat ik daar wonen. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? En toen gaf Achis hem te 10 dagen Siklag. En zijn krijgstochten. David nu toch met zijn mannen en ze overvieren de Jerusieten en de Jerusieten en de Amalekieten. En wat dan verder dat hoofdstuk bevat. Vragen. Ontzaglijk veel vragen. Bijna niet te beantwoorden vragen komen ons in dit hoofdstuk tegen. Dat is niet vreemd, want wie heeft nou geen vragen? Wie heeft nou geen vragen waarvan je zegt, wie geeft daar nou antwoord op? In welke ontzaglijke situaties kan immers een mens wel komen? Het hoofdstuk, dat geeft ook veel raadsels. Onbegrijpelijke dingen. Hoe kan dat nou? Hoe gaat het nou? En het hoofdstuk leert ons ook van hetgeen dat Jacobus zegt. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Het is maar een damp die voor een korte tijd wordt gezien. We hebben in de Bijbellezingen die achter ons zijn driemaal uw aandacht gevraagd hoe dat David verkeerde in de woestijn. We weten daar iets van, in de woestijn Maon is hij geweest. We weten in de woestijn Zif bij de Sefieten. We hebben verkeerd in Kahila. En we hebben daar de zwerftocht doorleefd van hem die daarvan gezongen heeft, ach gaf mij iemand duivenvleugelen gewis. Mijn drift waar niet te teugelen op een andere plaats. Als hij die periode bezingt, dan zegt hij, geweet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen zijn in die fles vergaard. Ook daarin openbaart zeg maar dat alles wat wij voornemen nog lang niet uitgevoerd zal worden. En al onze plannen die wij maken nog lang geen voltooiing zullen vinden. Zo is dat leven van die man naar Gods hart eigenlijk vol van vragen en vol van raadsels. Maar kunt u dat anders vinden in het leven van Gods gemeente? Duizend zorgen. Duizend doden kwellen mijn angstvallig hart en noem maar op. En bovendien is hij dan ook weer niet de exempel van hem die in zijn lenden besloten lag, Davids zoon en Davids heren. Is dat niet die weg die voerde naar de troon, de weg van lijden, van onbegrijpelijke wegen, van hoon, van laster, van vervolging en van verwerping? Zo toch? De zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der zondaren. Ook dat type vindt u natuurlijk in dit hoofdstuk weer terug. Davids zoon en Davids heren heeft daar immers zelf van getuigd. De weg weet ge en ge weet waar ik heen ga. Wanneer we hier zijn, dan is er iets heel veel gebeurd. U kent dat alles, als u erbij kon zijn, wilde zijn. Dan hebben we het afscheid gehoord tussen Saul, voor de zoveelste maal een verootmoedigde Saul, een tot tranen toe bewogen mens, een mens die school beleidt, een mens die zich zondaar weet, een mens die geen raad weet dat hij er nog is op de voetbank van Gods voeten. O mijn zoon David. Maar ja, dat beleiden van Saul, dat heeft David niet overgenomen. En die tranen, die hebben hem niet bewogen. Niet de verandering van situaties, niet bepaalde gebeurtenissen in ons leven zullen een stempel kunnen zetten op het hart van een mens. Maar alleen dat wonder van wederbarende genade, alleen dat wonder van u heeft die mede levend gemaakt dat gedood was. En waar die tekenen van diepe ootmoed en schuldbesef en verlorenheid door David niet werden opgemerkt in de belijdenis van Saul. En in zijn tranen zeker niet werden gezien. Heeft David deze belijdenis uitgesproken. Hij weet dat vijandschap door omstandigheden niet verbreekt. En die weet dat het hart van een mens niet wordt vernieuwd als hij is uitgered is geworden. En daarom komt dit ontzaglijk gebeuren wat in het 27e hoofdstuk onze aandacht vraagt. David weet het niet meer. En David is te rade gegaan met zijn eigen hart. Want als ik de geschiedenis die ik in hoofdzaken eruit wil putten, goed begrepen heb, dan is na dat gebeuren waarvan dan toch maar staat in het vorige hoofdstuk, dat ingrijpende onderwijs, en David ging naar zijn weg. Die weg die God hem volgehouden had. En Saul keerde weer naar zijn plaats. Niks veranderd. Al is er nog zoveel gebeurd. Er is geen levensvernieuwing verwekt. En wat doet nu David met al dat gebeuren? Knechten ongetwijfeld van Saul hebben die speer wezen halen, die spies. En ze hebben de watersfles genomen en ze hebben hem bij koning Saul teruggebracht. En Abner heeft beschaamd de woorden van David moeten verwerken, ontrouwe krijgsoverste. En dan zien we ze uit elkaar gaan. Saul gaat naar Gibea Saul, waar zijn woonsteed is, en David is in de woestijn. En als hij daar is, dan zegt dit hoofdstuk van vanavond, David zeide nu in zijn hart. Hij gaat met de situatie te rade. Er wordt een ogenblik vergund van een stukje afzondering in het hart van dit mensenkind, waar zo ontzaggelijk veel in gebeurd is, waar de Heer zoveel wonderen in gedaan heeft, voorwaar David zou bij wijze van spreken zijn 600 mannen wel hebben kunnen samenroepen en zeggen, mensen, laat ons zingen. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht en hij heeft door wonderen ons bevrijd. Die zingen wij, maar dat doet hij niet. Hij weet geen raad met deze situatie. En dan komt hij in de binnenkamer. Weet je wat we niet lezen? Dat hij te rade gegaan is met God. Zou dat niet gebeurd zijn? Staat er niet. Hij is te rade gegaan met zijn eigen hart. met een hart dat vervuld is van angst. En angst is een slechte raadgever. In de natuur, zeker. Maar Gods kinderen kennen ook die omstandigheden. Hebben de discipelen van Jezus niet geschreeuwd in angst? Of dacht u dat in het leven van Gods kinderen op aarde nooit momenten kunnen aanbreken dat ze zeggen, nou weet ik het niet meer. En nou zie ik het niet meer. Opdat we ook in dit stukje leven van David het leven terug zouden vinden in al zijn facetten die de Heere met zijn keurlingen op de aarde houdt. En wat zegt dat hart van David? En wat zeggen die binnenpraters? En wat zeggen ze? En wat fluisteren ze dan toch wel in het hart van David? O, dat is ons niet verborgen gebleven. Het is ingrijpend genoeg. Maar het is wel waar. Nu zal ik een der dagen door Sauls hand omkomen. Maar David toch, waar is je geloof? Maar David toch, heb je dan Saul niet zien afdruipen? En heb je niet gezien hoe beschaamd dat machtige leger van 9000 teruggekeerd is naar Gibeah Saul? In de handen van Saul. Ook daarin mensen komen openbaar dat de grootste uitreddingen in de mensen leven en de wonderlijkste geloofsopenbaringen van de hemel en de diepste lessen die je van de hemel krijgt, luistert u mee, wanneer dat duisternis over je leven valt, dat je er geen kant meer uit kan. Als alles bedekt en alles verborgen ligt voor het geloofsoog en de mens de omstandigheden waarin dat hij verkeert voor zijn ogen heeft, dan zegt hij, Heere, nou heb ik geen plekje meer hier. Want dat bedoelt hij, ik heb geen plaats meer. In de handen van Salom komen, zeker. En dan zou de Heere best gezegd kunnen hebben tegen hem, David, heb ik je niet tientallen keren uit die handen verlost? Heb ik je niet op bijzondere wijze bewaard? Heb ik niet waargemaakt, mijn oog zal op u zijn en ik zal raad geven, zeker. En dat doet de Heer niet. Laat hij David dan zomaar in zichzelf over? Nee. Want ook hierin, in dit hoofdstuk, hoe onbegrijpelijk en hoe vol vragen geldt wat Athene ons heeft voorgezongen. En de voorzichtigheid des Heren doet zijn voornemen vast bestaan. En het besluit van zijn ere zal zonder hindering voortgaan. De altoos wijze raad des Heren. En in die uitvoering van Gods eeuwige raad zie ik daar David, de man naar Gods hart. En die zegt, en heeft zekerlijk ook beraadslaagd wat blijkt van zijn volle trek met de mop. Nu zal ik een der dagen nog in de handen van Salom komen. Zou David van al Gods keurlingen dit alleen maar gezegd hebben? Of kent u in uw eigen bestaantje ook die momenten niet? Dan, dat wordt nog eeuwig omkomen. Wie staat het dan toch maar? En er zijn toch zoveel dingen die dat tegenspreken. Maar het gebeurt dan toch wel. En wat is dan toch wel zijn voornemen? Want hij vlucht naar Ziklag. Wel, er staat op dat Saul mij de hoop verliezen mij te vangen. En me niet meer zal zoeken in de balen. Zo ga ik maar naar de landpalen van de Filistijnen toe. Ja. Gaat David naar de vijanden van God en zijn volk toe? Naar de Filistijnen? En naar Achish, want hij heeft een keus gemaakt. Want als hij het land der Filistijnen ingaat, dan kan hij naar verschillende takken toe. Want er zijn meer Filistijnen vorsten. En naar God. Naar God. Naar Achish. Ja, niet Jachis, waar hij enkele jaren tevoren ook was. Want er zit bijna 7 jaar tussen dat hij aan het hof van Saul kwam. Maar er is nu een andere Achis. Niet Jachis die hem wegjoeg, weet je wel. Daar gaat hij naartoe. En is dat is God niet die plaats van Goliath, weet je wel? Waarvan ze gezongen hebben, zijn 10.000. En ga je dan naar die plaats toe? Wat heeft hem dan toch wel bewogen? En wat moet er dan toch wel ontzaggelijk veel in zijn ziel geweest zijn? En toen heb ik gedacht, wat de lessen. Waarom gaat David niet naar Moab? Of waarom gaat hij niet naar Ammon? Dat zijn broedervolken. Niet waar? Die komen toch uit het geslacht van Lot. En die hebben toch ook het sacrament van de besnijdenis. Dat zijn toch broedervolken. Maar David die vertrouwt die broedervolkjes ook al niet. Dus. Dat je nog wat van kunnen zeggen in onze tijd. Ook dat niet. En dan zie je hem gaan optrekken. Naar God. Aan de grens van Benjamin en van Juda. En dat gemaakte. Toen maakte hij zich op. Vergist u niet eventjes. Zomaar 1 zinnetje. 600 man met vrouwen en kinderen. Tenten die opgerold worden. Voorraad die vergaderd wordt. Eten dat gebundeld. Flessen die gevuld worden. Wapens die gedragen worden. Een stoet van alleen 600 krijgsman met vrouwen en kinderen. En dan zie ik hem gaan. Juda verlaten. Geen plaats meer in het land der vaderen. Een uitgeleid mensenkind. Hoe ver kan het gaan dat er geen plaats meer is voor God en voor zijn volk? Is de kerkgeschiedenis niet vol van lessen? Herinneren we het of zijn we die tijd ook al lang vergeten in de tijd dat ze vertrokken, Gods kinderen en Gods knechten naar Canada, omdat in ons land geen plaats meer was voor God en zijn volk? Zijn we dan vergeten de uittocht van Ledeboer en de uittocht van de Kok, de geschiedenis van de kruisgemeenten en de geschiedenis van de Ledeboeriaanse gemeenten? Hij is gegaan. En later blijkt hij die altoos wijze raders heren. En laat ik het allemaal niet in het persoonlijke vlak brengen. Als God een mens bekeert, word je ook een vreemdeling. Mijn broederen ben ik vreemd. En van elk onteerd en onbemind de kinderen van mijn moeder. Krijg je een andere familie. Heus. Dan krijg je een ander gezinnetje, zeggen ze wel eens. Dan komt ook het losmaken van dat vorige, maar laat ik daar maar niet in doorgaan vanavond. En dan zie ik hem gaan, deze woestijnreiziger. Ja, hij verlaat Juda, maar God verlaat hem niet. Nee. Is het ontrouw? Ook niet. Het is een vervulling van Gods raad. Waar we later gaan zien dat al die dingen hebben medegewerkt en goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Zijn vaderland verlaten. Moet ik daar beelden bij gaan betrekken? Van Davids zoon en Davids heren. Van hem die ze uitgeworpen hebben. Die buiten de legerplaats geleden heeft. Die geen plaats meer had te midden van zijn volk, gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Uitgeleid vanuit Jeruzalem naar de vloekheuvel. O zeker, er zijn genoeg lessen uit te betrekken. Om ook daar te leren welke wegen dat die gemeente gaat. De weg van de kruis. De weg van de vele verdrukkingen. Ja, dit 27e hoofdstuk schijnt niet zo aangenaam te zijn, maar het is dan toch wel een levensweg in het leven van de gemeente des Heeren. Hoe moet ik dit beschouwen vanuit het geloofsleven? Als je nu toch de plaats verlaat
waar de Heer zijn vuur in zijn haarsteden gaat. En je komt dan bij die Filistijnen terecht. Met hun Dagon. Met hun zeden. Met hun gewoonten. Wanneer je niet meer zingen kan, wij zullen naar zijn woning gaan en buigen waar zijn troon zal staan. Waar de dienst des Heren niet te vinden is. Hoe moet het dan? Hetzelfde vraag. Zou je natuurlijk kunnen gesteld hebben aan Naomi toen ze naar Moab ging. Hetzelfde vraag toen Abraham uitgeleid werd. Een vraag die alleen God gaat invullen. Want weet je, daar heeft David gewoond, dat blijkt hoor, als een vreemdeling in een vreemd land. En dat kan. En die deze dingen beleiden, hebben samen betuigd dat ze een beter vaderland zoeken. David heeft echt de Dagon daar niet aangebeden. En heeft zijn kleedje niet veranderd in het kleed der Filistijnen. Vast niet. Heeft vast niet meegezongen in de godsdienstliederen van de Dagon. Zeker niet. Hij heeft daar als een vreemdeling verkeerd. In een vreemd land. Met een onbegrepen leven. Waarvan hij zelf de uitkomsten niet zag. Ook daar is vervuld geworden dat hij in de kracht Gods bewaard is tot de zaligheid die God hem bereid heeft waarvoor de grondlegging der wereld. En dan gaan ze daar, de 600 met die erbij zijn. En er staat dat ze dan ook komen in Gat. Ook dat is ons beschreven. Dat is niet zomaar gegaan. Dat kan een kind begrijpen. Moet u denken, zeg. Als David met zo'n hele caravan en de 600 soldaten daar in ene keer voor de muren van Gat zou staan. Dan zouden de bazuinen geblazen hebben. En dan zouden ze er op de poorten en op de muren van Gat de stallingen hebben ingenomen. Zo is dat natuurlijk niet gebeurd. Hij heeft zijn bode gezonden. Er zijn afspraken gemaakt. Er is op een bepaalde wijze gehandeld hoe het moet. Is er een plaats voor David? En op welke voorwaarden? Dat is begrijpelijk. En als Achis daarop ingaat, dan is dat niet vanuit een godsdienstig denken, nog minder vanuit een geloofdenking, maar is een puur staatkundige benadering van de situatie. Namelijk, deze Achis weet dat Saul en zijn koninkrijk wankelt. Natuurlijk weet hij van de dodelijke haat die hij heeft tegen David en Davids volgelingen. Hij weet best van de gevolgen die er zijn in dit land. En hij weet best hoe David strijd heeft gestreden. Daar is een afspraak gemaakt. David en zijn 600 met de gezinnen, de vrouwen erbij, heb je kunnen horen. Ze zijn aanvaard geworden. En deze koning der Filistijnen, die heeft in de koninklijke stad ze geherbergd. En dan blijkt toch hoe David ook in deze gedacht heeft. Want mensen, daar aan de grens tussen Benjamin en Juda en Gat. Daar is een landstreek. Daar is een stad. Dat is de stad Ziklag. En het blijkt uit dit alles dat David daar zijn oog op heeft laten gaan. En Ziklag, dat is een stadje dat door de Filistijnen bezet is. Aan de grens tussen Juda en Benjamin. En dat Ziklag, daar heersen de Filistijnen. Maar het is een erfdeel van Simeon. Eenmaal toen het lot geworpen werd, toen is ook dat deeltje waar Ziklag in is toegewezen aan de stam van Simeon. Maar het is nu Filistijns gebied. En als David spreekt met Achis, die koning der Filistijnen, dat hij zo graag toch een eigen plaats heeft, dan heeft deze koning staatkundig goed bekeken. Als hij nou die stad op de grenzen is loslaat. En David die vestigt daar met zijn 600 mannen zich. Dan is die kant beveiligd. Dan kan Saul van die kant de Filistijnen niet benauwen. Dat is toch een bolwerk waardoor zijn rijk machtiger, krachtiger en beveiliger is. Denk erom, dit is niet zomaar een geschiedenis. En wanneer dan ook met elkaar gesproken wordt, dan krijgt hij inderdaad het plaatsje Ziklag. En een ogenblik later zie ik die mannen, die zie ik de stad Gat verlaten. En ze komen in Ziklag. En er staat er zo heel opmerkelijk, vermoedelijk opgetekend door later de profeet Nathan. En het is tot een erfdeel geworden van de koningen van Juda. Het is het eerste stukje grondgebied dat David te zijne mag noemen. Als een belofte. Nee, vergeest u niet. Die altoos wijze radersheren op de grens tussen Benjamin en Juda. Komt het eerste stukje van het vijandig gebied in de handen van David en van de zijnen. Gods eeuwige raadsvervulling geeft hem het eerste grondbezit als recht. En het is een erfdeel gebleven door de koningen van Juda tot op deze dag. En dan gebeurt er een wonder. Zal ik het eens lezen? Gods woord is rijk om te onderzoeken. Dan ga ik met u lezen in de kronieken. En dan lees ik in het boek der kronieken in het 12e hoofdstuk zomaar enkele gedachten. En dan zien we hoe daar vandaan uit Ziklag het koninkrijk Gods bevestigd gaat worden. En hoe David daar de eerste stappen zet tot de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Want Davids helden te Ziklag. Deze nu zijn die tot David kwamen. Naar Ziklag. Toen hij nog besloten was voor het aangezicht van Saul, de zoon van Kis. Ze waren ook onder de helden die tot de krijg hielpen. Want als David daar is, dan komen daar uit die landstreken van Juda, uit de landstreek van Benjamin en uit de landstreek van Manasse, de helden staat er. Ze hebben gehoord dat David daar in die landstreek van Simeon Ziklag tot zijn deel heeft. En het is als ware een bezuinstoot van den hemel geweest. Die oproept om nu trouw te zijn aan de zoon van Isaïe. En dan komen ze. Luistert u maar. En gewapend. Met bogen. Rechts, links, stenen werpen. Pijlen schietend uit de boog. Ze waren van de broederen van Saul uit Benjamin. Dus uit de stam van Benjamin is een groot deel dat Saul afgezworen heeft. Ze zijn gekomen, staat er, naar Ziklag. Ik lees, die namen ga ik u niet voorlezen. De anderen die gaan komen, ook scheiden zich van de Gadieten af tot David. Dus uit de stam van Gad, in de vesting, naar de woestijn, kloeke helden, krijgslieden ten oorlog, toegerust met rond als een schild. En hun aangezichten waren de aangezichten der leeuwen. Ze waren als de reeën op de bergen in snelheid. Dus wat gebeurt er? Een deel van Saul's leger loopt over. Een deel van de helden kiest, oh wonder, door goddelijke genade in die eeuwige raad ruimte gekregen om de zijde van David te kiezen. Als ik dat allemaal doorlees, dat ga ik allemaal niet doen. Dan zien ze ook dat de kinderen van Manasse komen. Er kwamen er ook van de kinderen van Benjamin en van Juda tot de vesting van David. En dan staat er in het laatst, want er kwamen te dien tijden, dag bij dag, tot David om hem te helpen tot een groot leger toe, als een leger Gods. Zo, dus als David gevlucht is uit de woestijn van Zif en al zo via God in Siklag komt, is daar het eerste bolwerk van God gebouwd. Velen uit de stammen die eenmaal Saul dienden, zijn tot David gekomen. Tot een groot leger, de helden, ja. En wat een wonder dat dat er zo fijntjes bij staat. Als een leger Gods, ja. Wat werk Gods wonderlijk. Het ene moment hoor ik de man naar Gods roepen. Ik zal nog één der dagen in de handen van Saul omkomen. En na een korte tijd, dan zien we hoe God die rollen omkeert. En van dag tot dag ziet hij ze tot zich komen. Wat een rijke tijd is dat geweest. Jou natuurlijk, je zou er best vele dingen van kunnen zeggen. Een bloeitijd. Als God opnieuw zijn koninkrijk gaat bouwen. Door de weg van de onmogelijkheid heen. En het was maar een klein stukje in het land der belofte. En dat was vervuld als een leger Gods. Is het een profetie? Gelijk op de Pinksterdag gebeurde. Toen de koninkrijk Gods aanvankelijk gebouwd werd. En de wet zou uitgaan van Jeruzalem en van Sion. En ze kwamen 3000. En dagelijks werd er toegedaan tot die gemeente. Die God wil dat zal zalig worden. Daar in Siklag legert zich in een klein ogenblik een leger des Heren, een leger Gods. Wat moet dat een wonder zijn. De ene dag denken dat het einde is. En de andere dag de tekenen van Gods gunst dat hij zijn koninkrijk aan het bouwen is. Het ene ogenblik geen gezicht meer in de toekomst. En de andere dag ziende de wonderen die God in je leven doet. Voorwaar, wat is dat leven vol vragen. En wat raadsels zijn er als God zijn koninkrijk gaat bouwen. En in het leven van David zijn daar maar al te veel de bewijzen van. Ziet u. Als je dan toch zo'n hoofdstuk gaat doorlezen, is het niet allemaal bangheid en verdriet en leegte. Dan blijkt hoe Gods lieve wonderlijke raad zijn vervulling krijgt. Daar in Siklag zal nog heel wat gebeuren hoor, dat weten we wel. Want dat Siklag dat wordt straks ook nog een keertje afgebrand. Maar op dat moment, daar gaat God de heerlijkheid van zijn raad openbaren. O, hoe wonderlijk is het getuigenis. Als ik lees, namelijk, toen gaf hij Magas te dien dagen Siklag. Daarom is Siklag van de koningen van Juda geweest. Tot op deze dag toe. En dan, David is er gekomen. En David heeft er verbleven. Hoe lang? Een jaar en 4 maanden staat er. Dat woordje jaar is moeilijk te vertalen. En de ouden hebben ons dat ook wel voorgehouden en toch heeft het in een tijd. En dat het niet alleen enkele maanden is, blijkt later als Achis David verdedigt, als hij zal optrekken tegen Saul en zegt, hij is al jaren bij ons. Dus een hele tijd. En wat heeft David daar nu gedaan? En dan komt er weer een stukje in het leven van David, waar we toch eens heel goed over mogen gaan denken. Het is toch niet zo klein als er staat. En het getal der dagen die David in het land der Filistijnen woonde was 1 jaar en 4 maanden. En David nu toog op met zijn mannen en zo vervielen de Gezurieten en de Gerzieten en de Amalekieten. Dan wordt er dus vanaf die vesting wordt er oorlog gevoerd. En hoe dat nu gegaan is en het waarom, met al die vragen die erbij zijn, ga ik zo even met u overdenken. Maar laat ons vooraf zingen. 79, 4e vers. Gedenk niet meer aan kwaad dat we bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Het 4e vers van 79 is onze tussenzang. Thank you. David getuigde, ik zal nog 100 dagen in de handen van Salom komen. Dan zouden we toch zeggen, nee, dat gaat niet goed. Gaat helemaal niet goed. En toch ging het goed hoor. Dat ging goed. En toen hij met die 600 vluchtelingen in die Filistijnse stad terecht kwam, zou je zeggen, maar dat gaat niet goed. Ja, dat ging goed hoor. Dat ging goed. Want God wilde langs die weg van de onmogelijkheid hem brengen naar de vervulling van zijn belofte. En het eerste stadje op de grens van Benjamin en Juda, gelegen op de grens met de Filistijnen, was de eerste vestingstad waar de man naar Gods hart een plekje kreeg. En de helden van Juda en Manasse en van Dan en Benjamin en Gad tot hem kwamen. Tot een machtig leger, een heerleger Gods. Ja. Zo werkt God nou eenmaal. Door de onmogelijkheid. Begrijp je nu waarom we begonnen? Mijn gedachten zijn hoger dan uw lieden gedachten. En mijn wegen dan uw wegen. En dan zeg je, ja, maar nu staan wij erachter. Precies, wij staan erachter. En ik ben het helemaal met u eens. Als u zegt, maar als je er nou middenin zit. Nou, dan is dat ook in de beleving hopeloos. En dan zou ik dat natuurlijk best in het bevindelijke leven kunnen overbrengen. Dat zijn allemaal van die afbraakwegen, weet je wel. Van die wegen dat er niks meer van klopt. En dat je denkt dat is in de handen van Saul tot hun einde. Maar kan je nou eens terugkijken in je leven, kinderen Gods? Kan je toch getuigen roepen vanavond? God baant toch door woeste baren en brede stromen hoe zijn pad. Zo is dat toch altijd nog gegaan in het leven van de zijnen. En u zullen als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. God komt aan zijn eer door die onbegrijpelijke wegen die hij met zijn strijdende kerk op aarde houdt. In het drukken van de voetstappen achter hem, die gezegd heeft, die achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en die volgen. En dan die krijg, die strijd. Als ik dat met mijn natuurlijke ogen lees, dan zeg ik, nee, nee. Maar vergist u niet, mensen. Vergist u niet. De oorlogen des Heren. Want als hij op de grenzen is, dan aan het zuiden in die hoek daar, daar zit een overblijfsel van de Kanaanieten. Die eenmaal als inwoners van Kanaan onder het oordeel Gods gekomen zijn. En dat oordeel Gods was uitgesproken de Allerhoogste. Bij de intocht van het beloofde land. En u weet het, maar daar kan ik niet te breed op zetten meer. Toen Israël dacht, we hebben de hoofdzaak wel gehad, hebben ze het overblijfsel laten leven. En die overblijfsels nu, die hebben zich aan de randen gevestigd tussen de Filistijnen ten zuiden daarvan. Bij Dan en bij Benjamin in dat zuiden hadden ze zich genesteld. En die deden niets anders dan strooptochten houden. En die deden niets anders dan roven en moorden. En dan vielen ze binnen en dan was er rouw en verdriet. En ze worden genoemd in de schrift de Gezurieten en de Gerzieten, de oude inwoners des lands. Genoeg om er eens over te denken. Wat heeft de kerk in zijn beginsel een strijd gevoerd tegen al die Kanaanieten inderdaad? Wat hebben ze er een stelletje laten zitten? Hij ging gemak van hoer. En die anderen, dat waren de Amalekieten. En die Amalekieten, dat waren nazaten van Esau. En die hadden nog nooit anders gedaan dan dat volk benauwd. Denk maar, toen ze door de woestijn gingen, Toen waren het de Amalekieten die aanvielen op de achterzijde van de legers. En in de tijd dat Saul koning was, waren ze dodelijk gevaarlijk. En ze roofden en ze stelen en ze moorden. En toen heeft de Heere tegen Saul gezegd, die Amalekieten die moet je uitroeien. Die liggen onder het oordeel begrepen. En je weet dat heeft Saul niet gedaan. Ze zijn gebleven. En nu David daar in de woestijn is, omringd daar om dat stadje Siklag, zitten daar de aartsvijanden van de gemeente Gods. Van de Kanaanieten en van Nezo. Als David daar strijd voert, dat is die heilige strijd die wij niet begrijpen. Waarom gaat Farao met zijn heer onder in de Rode Zee? Omdat God die vijandschap moe is. Waarom gaat Haman aan de galg? Omdat God die vijandschap moe is. Waarom gaat Korach, Datan en Abiram levend naar de hel toe? Omdat God hun vijandschap moe was. En dan is het niet meer moeilijk om Davids krijgstocht en dit op zich te zien. Al zijn er theologen die daar natuurlijk wel een heel verhaal over hebben, maar de krijgen des Heren, wat onder het oordeel ligt, heeft geen bestaan. En als je dat nou eens leest, en je keert daar nou eens mee eventjes tot jezelf in, en zeggen dus, Heer, het is waar, uw oordeel kan niets dan vreselijk wezen. En een mens onder het oordeel heeft geen bestaan voor u. Denkt u dan niet met mij, dat er een erfdeel op aarde is, die in de stand van de genade op dat plekje gekomen is? Zeg, Heer, zo gij in het recht zou treden, o Heer en gadeslaan, en zou het dan moeilijk zijn om hier dan tegelijkertijd de bevindelijke rechtvaardiging er eens bij te gaan betrekken? Van een volk die vonniswaardig en onder het oordeel zijn vonnis geëigend heeft. Ja, en waard is dat God gaat doortrekken. En het ook voelt, o God, als je doortrekt, is het afgelopen met. Dus lessen te over ga ik allemaal niet opbouwen, als je je maar goed herinnert. En Achis, dat weet je, als dan David verslag komt uitbrengen, ook daar zijn vragen over. Achis zegt, wij aan het oorlog voeren zich in het zuiden. Ja, dan stipuleert hij niet en Achis vraagt verder niet. Die ziet alleen maar de buit en is er tevreden mee, want die gelooft David staat er. En daar verblijft David, hij voert daar al de oorlog om degenen die straks een koninkrijk zouden benauwen, nu al aan te pakken. En die strijd is strijd des Heren. Hoe scherp en hoe vaak ook verkeer beoordeeld met de ogen van het natuurlijke verstand, de altoos wijze raad des Heren, o Gods barmhartigheid, doe Gods rechtvaardigheid niet te niet. Ook in onze catechismus is ons dat al te duidelijk gezegd. Is God dan niet barmhartig? Ja, maar is ook rechtvaardig. God neemt het voor zijn gemeente op. En God voert zijn raad uit. En hoe de Heer het nu zo vanaf dat plaatsje binnen enkele tijd het koninkrijk in Hebron zal bevestigen, dat weten wij uit de schrift. David wist het niet. Maar Siklag was een belofte. Dat het koninkrijk Davids komen zou. God bouwt zijn rijk. Zijn beloften worden vervuld. Ik heb bij een knecht van Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem het heilige zalf aan mij in het rijk verbonden. Dat is het eerste deeltje van het rijk dat hij van de hemel krijgt. Ik eindig. Ik ben begonnen, ouders. Ik heb je niet vergeten, hoor. Maar het is dat. Gods wegen zijn anders dan de onze. God werkt. Door de dwaasheid van de mensen bestaan hij. Wat de zorgen hadden we over je kindje, weer het wel gemaakt. God gaf je de eersteling. Over God deed je niet te klagen, nee. God gaf je ook de eersteling. Als je terugdenkt in je leven, wat waren Gods wegen wonderlijk? Wat heeft hij behaard, behoed? En wat blijven er nu mee? Er staat, toen David er was, zijn ze van alle kanten gekomen. Als dat nou ook eens zijn mocht, ja? En ze zullen nu van alle kanten vereren met geschenken. Om met de weldaden die God in je leven gehad heeft, ook eens te roepen. Dat kan je lezen in datzelfde hoofdstuk. Ik had je voor kunnen lezen uit de kronieken. Dat ze roepen, wij zijn David. Ze kozen de zijde van God en zijn heilige dienst. Ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Daarmee is de strijd niet aan einde. Maar de overwinning is zeker. Volk des Heren, Gods weg is door de zee. Zijn pad door grote waters. Zijn koninkrijk wordt bevestigd door het onmogelijke. Want eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Dienenswaardige God, we hebben geprobeerd een hoofdstuk uit het leven van David, zijn eerste verblijf in Siklag, door te nemen. We hebben in het verleden enkele malen stilgestaan bij zijn verblijf in de woestijn Zif. We zullen in de schrift opnieuw weer enkele malen bij Siklag moeten verkeren, Heer. Ook daarin liggen de geheiligde lessen voor uw gemeente op aarde. U voert uw raad uit. Het koninkrijk is des Heren. Uw zegen is over uw volk. Gedenkt ons er. Doet ons de geheimen van de schriften kennen en verstaan. Dat we erin putten mochten. De geheimen leren kennen. Uw koninkrijk mogen gebouwd worden. U zult het waarmaken. Want u moet als koning heersen. Totdat u al uw vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank van uw voeten. Gedenkt ook deze jonge gezinnetjes. Heren, er staat dat in Siklag er velen gekomen zijn van verschillende stammen. Ze hebben gezien dat het koninkrijk werd bevestigd en zijn keus gevallen. Ze hebben Saul losgelaten. Ze hebben gezien dat dat kleine deeltje dat er in Siklag was, de eeuwige overwinning tegemoet zou gaan. Hoewel het nog in de weg van louteren bevestigd zou worden. Laat ze hun kinderen opvoeden in de vreze Gods. Laat het onderwijs van vandaag tot lering en bekering zijn. Leid over wegen die we gaan en wil het tekort van ons werk verzoenen in het bloed. Om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotzang. 69, 14e vers. Gehemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk wee wonen als een raad, God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Dan zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Laatste versje van 69. Laat ons in vrede.
Ontvang de zegen, Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.